laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en zijn zegen heel persoonlijk over deze dienst vragen. Want deze dag is voor de Heere heilig. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heere, die is uw toevlucht, die is uw sterkte. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We gaan van ditzelfde lied, 287, ook het vierde en het vijfde couplet zingen. 4 en 5 van 287. Laten we samen God zegen vragen over dit samen zijn. Mag ik u voorgaan in gebed? Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we vreugde, louter vreugde, dat we daarmee deze dienst mochten beginnen. Heer, zoals we in uw woord kunnen lezen, u bent onze vreugde. En dat u zelf zegt, Heer Jezus, opdat mijn blijdschap in u blijven en in u volmaakt zal zijn. Heere, wilt u van ons blijde christenen maken, vreugdevolle christenen? Heer, dat kunnen we niet zomaar. We kunnen gewoon niet zomaar blijdschap maken. Maar blijdschap en vreugde kan wel geboren worden in ons hart door het werk van de Heilige Geest. En zo willen we u vragen, Heer, wilt u ons vanavond ook een hele mooie dienst geven als we stilstaan bij de vreugde die we mogen hebben in Christus Jezus. Heere, dank u wel voor iedereen die vanavond in deze dienst gekomen is. Heer, u kent ons door en door. U kent ons nog beter dan dat we onszelf kennen. Heer, en u weet ook wat we vanavond nodig hebben. En daarom willen we u vragen, Heer, wilt u onze harten, onze oren, onze ogen openen zoals we ook net gezongen hebben, zodat we ook naar uw stem kunnen luisteren. Wilt u door uw Heilige Geest in ons midden zijn, ons ontvankelijk maken voor uw woord. En laat het woord ook ingang hebben in ons leven en ook werkzaam zijn in ons hart, zodat ons leven hierdoor verandert. Wil u bidden voor hen die op afstand deze dienst met ons beluisteren of later de dienst beluisteren. Heren, we voelen ons met hen verbonden, met name ook de zieken en ouderen die niet meer in de dienst kunnen komen. Vertroost hen, bemoedig hen en laat hen ervaren, Heer, dat ze niet alleen zijn, maar dat ze deel uit mogen maken van uw gemeente, ook van de gemeente hier in Enschede. En dat we als broeders en zusters ook aan hen denken en één met hen zijn. Wil u danken, Heer Jezus, voor het werk wat u voor ons gedaan hebt aan het kruis op Golgotha. Dat u bereid was om de weg te gaan die niemand anders kon gaan. Heer, we hebben daar vorige week over na mogen denken. De gezindheid van Jezus die de ander belangrijker vond dan zichzelf. De gezindheid van Christus die de ander uitnemender vond dan zichzelf. En dat u, Heer Jezus, bereid was om vanuit de hemel neer te dalen. Dat u mens werd, dat u dienstknecht werd. Dat u zelfs gehoorzaam geworden bent tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u aan het kruis al onze zonden gedragen hebt. Dat u aan het kruis de overwinning behaald hebt. En dat u door het kruis mogen roemen in u, Heer Jezus. Heer, dank u wel dat door het kruis op Golgotha ons leven veranderd is. Dat wij uit de wereld uitgekruisigd zijn, zoals we vanmorgen ook gehoord hebben. Dat het kruis tussen de wereld en ons in mag staan, Heer. En dat we los zijn van deze wereld die steeds verder bij u vandaan drijft. Heer, wilt u ons vanavond een hele goede, gezegende avond geven. We willen u bidden voor uw volk Israël. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wilt u met de Messias beleidende Joden zijn, Heer, die soms ook niet meer bij het Joodse volk kunnen horen en ja, soms ook met de nek aangekeken worden door hun eigen familieleden. Heren, wilt u hen zegenen en hen tot zegen stellen voor hun broeders. Heren, dank u wel dat we zo deze avond het van u mogen verwachten. Wilt u ons alstublieft uw zegen schenken? We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We zijn deze afgelopen zondagen bezig geweest met de Filippense brief. Er zijn zulke mooie dingen staan. Vanmorgen hebben we met elkaar na mogen denken over onze wandel in Christus. Wat het betekent om daadwerkelijk als christen in deze wereld te staan. In het leven als christen. En vanavond willen we met elkaar nadenken over onze blijdschap in Christus. En we lezen daarvoor Filippenzen 4, vers 4 tot en met 9. Hele bekende woorden. Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat hem bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voort, vervolgens, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. Tot zover deze prachtige woorden vanuit het woord van God tot ons. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Nou, dat zijn de woorden die Paulus hier opschrijft aan de gemeente in Filippi. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is makkelijk opgeschreven, maar moeilijker te doen. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Vreugde, blijdschap in je leven, is niet een van de randvoorwaarden van het christen zijn. Zo af en toe eens een keertje een blije bui of zo. Zo van, oh ja, nu ben ik even blij. En morgen weer niet. Nee, de Heer Jezus heeft het verschillende keer ook gezegd. Die heeft gezegd, ja, opdat mijn blijdschap in jullie blijven. Is dat mogelijk? Dat je als kind van God die blijdschap niet af en toe eens voelt, maar dat die blijdschap een wezenlijk onderdeel is van ons christelijk leven. Kan dat? Paulus die zegt, en dan loopt het een beetje door elkaar heen, maar Paulus zegt in 2 Korinthe 6, bedroefd, maar, kent u die zin? Bedroefd, maar altijd blijde. Bedroefd, maar de blijdschap van Christus is sterker dan mijn droefheid. Bedroefd en toch altijd blijde. Of, waarom is die blijdschap zo belangrijk? We zijn vanavond deze dienst begonnen met die tekst uit Nehemia hoofdstuk 8, vers 11. U zult zeker die tekst bekend voorkomen, bekend in de oren klinken. De vreugde van de Heere, die is uw... Nou ja, in de ene vertaling staat toevlucht, in de andere vertaling, de Statenvertaling staat... De vreugde in de Heere, die is uw kracht. Een vreugdevol leven is een leven met kracht. Een leven zonder vreugde is een leven zonder de kracht van God. Is een krachteloos leven. Een vreugdeloos leven is soms een heel negatief leven. Een passief leven. Een leven van zelfbeklag. Een leven dat vaak veroordelend is naar anderen. Jullie zijn de schuld van mijn vreugdeloosheid. Een leven wat vaak mopperend is. U kent ze wel, altijd die mensen die het nooit over een half vol, maar altijd over een half leeg glas hebben. Altijd maar die negatieve kant zien van het leven. Is dat een getuigenis? Is dat het getuigenis wat wij als christenen hebben? Altijd een beschuldigende houding van de ander is de schuld van mijn neerslachtigheid. Ik denk dat blijdschap in ons leven ook een uitwerking heeft in ons sociaal gedrag. Er staat niet voor niets achter, verblijd u in de Heere. Wederom zal ik zeggen, verblijd u in de Heere. Er staat niet, verblijd je in de omstandigheden. Nee, de omstandigheden zijn niet altijd om je te verblijden, zeker niet. Maar de Heer is altijd groter dan de omstandigheden waarin wij verkeren. Verblijd u in de Heere te allen tijden. En als je die blijdschap mist in je leven, dan heeft dat een uitwerking op je sociaal gedrag. Hoe ga je met de mensen om je heen om? Vandaar dat hier direct ook achter staat, als Paulus dat herhaalt, verblijd u. Hij zegt niet van, wat zou het mooi zijn als je je verblijdt. Hij geeft het als een opdracht. Er staat een uitroepteken achter. Net zoals dat er staat, wees vervuld met de Heilige Geest, zegt hij hier, verblijd je. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is wel een opdracht. Verblijd je. En dan zegt hij direct daarachteraan, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Blije mensen zijn vriendelijke mensen. Vreugdeloze mensen zijn chagrijnige mensen. Ze zijn helemaal niet zo vriendelijk naar elkaar toe. Je blijdschap is een verticale lijn. En als die verticale lijn naar de Heer Jezus, die Hij ons die blijdschap geeft, in orde is, dan is die horizontale lijn van vriendelijk naar elkaar toe ook in orde. Het één, dat horizontale contact met je medebroeders en zussen, is afhankelijk van die verticale lijn waardoor we die blijdschap van Christus ervaren in ons leven. En vriendelijkheid, dat heeft er natuurlijk heel veel mee te maken in het woord, heeft heel veel met vrienden te maken. Maak je vrienden. Dat maakt eenheid. Waarom? Daar staat direct op achter, want de Heere is nabij. Zijn we ons ervan bewust? U kijkt vast nog wel eens een keer, ik vind het wel eens een leuk programma om eens naar te kijken, naar Floortje die naar het einde van de wereld gaat. En dan komt ze soms ergens op een eilandje of ergens helemaal in Alaska of helemaal in Zuid-Afrika ergens. Denk je van, waar kom je nou toch terecht? Maar waar zij terechtkomt, daar is de Heer. Staat het niet in Psalm 139? Al ging ik wonen bij de achterste zee. Ik denk altijd, die achterste zee is die zee helemaal achter Siberië. Als je weer vlakbij Alaska bent. Nou, uitgestorvener en eenzamer kun je het niet voorstellen. De achterste zee. En dan zegt de Heer, hier ben ik. In welke situatie je ook komt, waar je ook bent, de Heer is er. Hij is er. En dat geeft ons de reden waarom dat we in alle situaties toch ook die blijdschap van Hem mogen ervaren. Er staat niet voor niets in de Bijbel dat de vrucht van de Heilige Geest is liefde, vrede en blijdschap. En even later komen we tegen vriendelijkheid. Ja? Dus als de Bijbel het heeft over verblijd u, dan moet je niet gaan denken, oh, waar moet ik die bronnen aanboren waardoor ik mij blij... Nee, die blijdschap komt niet uit jouzelf, maar uit jouw relatie met Hem die zegt, ik ben er altijd. Ik ben bij je. En niet alleen ik ben bij je, maar ik weet precies wat je meemaakt. En daarom zegt hij hier direct dan ook achter, wees in geen ding bezorgd. Ja, het is allemaal zo makkelijk gezegd. Verblijd je. Wees vriendelijk. Wees in geen ding. Dit is allemaal veel te hoog gegrepen, zou je kunnen zeggen. En toch is dit Bijbels. Hier is de Heilige Geest, hier is God zelf aan het praten. Wees in geen ding bezorgd. Waarom? Bezorgdheid verdrijft je blijdschap. Natuurlijk kennen we dat allemaal wel. Ik ken het ook in mijn eigen leven, dat je soms ontzettend blij bent en je krijgt een bericht en je kunt er niet meer uitkomen. De blijdschap is weg en de zorg neemt de overhand in je leven. Kent u dat? Dat is toch niks vreemd, hè? En de Bijbel zegt, wees in geen ding bezorgd. Want bezorgdheid verdrijft je blijdschap. Er staat niet van, leef verantwoordingsloos. Leef er maar op los. Zeker niet. Natuurlijk moeten we onze verantwoordelijkheden dragen. Natuurlijk moeten we zorgen. Maar niet bezorgd zijn. Wees in geen ding bezorgd. U kent vast en zeker de gelijkenissen die de Jezus vertelt in Matteüs 13, waar hij vertelt over die zaaier. En er komt het zaad op de weg, het wordt weggepikt. Het zaad komt op ondiepe bodem en het heeft geen wortel. En het zaad, dat komt op goede grond, maar tussen het onkruid. En wat staat er dan? Nou, het begint te groeien, maar het onkruid begint ook te groeien. En het goede zaad van God wordt verstikt. En het krijgt geen kans om zich te ontwikkelen. Zorg in ons leven, bezorgdheid in ons leven, werkt verstikkend in ons geestelijk leven. Het werkt niet. En vandaar dat Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. We kunnen bezorgd zijn over onze baan. We kunnen bezorgd zijn over ons geld. We kunnen bezorgd zijn over onze gezondheid. Allemaal heel realistisch. En toch zegt de Bijbel, wees in geen ding bezorgd. Tegenover het feit van bezorgd zijn, zegt Paulus, maar maak het bekend aan God. Je moet je bezorgdheid bekend maken aan God. En dat betekent niet zo van, ja, maar God die weet het allemaal al. Ik hoef het aan God toch niet bekend te maken. Hij wil graag dat je je bezorgdheid... En misschien bent u gewend om stilletjes te bidden. Maar dan zou ik u eens willen oproepen om jouw bezorgdheid, ja, wat staat in de Bijbel? Er staat in de Bijbel dat David roept zijn bezorgdheid gewoon uit voor het aangezicht van God. Hij schreeuwt het uit. Hij vertelt het aan God. Niet gesmoord in stilte, maar het moet eruit. Je moet het vertellen. We zingen op de 60-plus groep wel eens een lied, een heel bekend lied. Is je leven vol van moeite en zorgen? Ja, dat is ook We hadden vanmorgen over Ik wandel in het licht met Jezus, een liedje van de zingende zusjes. Nou, dit is ook een liedje van de zingende zusjes. Is uw leven vol van moeite en zorgen? En dan staat er, zeg het aan Jezus. Zeg het aan Jezus. Als er vrees is voor de dag van morgen, zeg het aan Jezus alleen. Wij moeten leren om onze bezorgdheid niet in te potten, op te potten in ons leven, maar uit te spreken. Zo mogelijk als het nodig is, ook met andere broeders of zusters erbij. Of zoals een Hiskia deed, hij ging met zijn problemen, met zijn bezorgdheid, bracht hij zijn bezorgdheid voor het aangezicht van God in de vorm van een brief, een aanslag of een rekening of wat dan ook, of een brief vanuit het ziekenhuis. Hij heeft die brief voor het aangezicht van God neergelegd en hij zei, Heere God, ik maak het u bekend. Ik wil u deelgenoot maken van mijn zorg. Ik maak het u bekend. Spreek het uit door gebed, smeking en dankzegging. Vergeet nooit de Heer te danken dat Hij er is, voor wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. In alles staat hier zo mooi. Er staat, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking bij Hem bekendmaken. En dan gaat God een antwoord geven. God gaat niet precies het antwoord geven wat wij willen. We kunnen God niet voorschrijven wat Hij moet gaan doen. Maar we kunnen het Hem wel bekendmaken. We kunnen het Hem wel deelgenoot maken. We kunnen het wel uitspreken voor het aangezicht van God. En het allermooiste wat hier dan komt, daar staat er, en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal in je hart neerdalen. De vrede van God. Romeinen 5 vers 1 die zegt dat we vrede met God gekregen hebben door het werk wat Jezus voor ons gedaan heeft. Vrede met God. We waren vijanden, maar door het bloed van Christus, door zijn offer aan het kruis, zijn we verzoend met God. En is er vrede gekomen met God. Maar nu staat er, die vrede met God wordt nu ook de vrede van God. De vrede van God die ons denken te boven gaat, zal je hart behoeden. Dat woordje behoeden, wat hier staat, hij zal uw hart behoeden. In de oorspronkelijke taal wordt hier een woordje gebruikt wat je zou kunnen vertalen met bewaken. Hij zal je hart bewaken. Weet u, misschien toch goed om die tekst nog eens een keertje erbij te halen. Ik heb hem wel eens een keer geciteerd en ook wel eens gelezen, denk ik. Maar in Spreuken, daar staat een heel belangrijk vers. Wat bepalend is voor uw hele leven. Er staat in Spreuken 4 vers 3... Eerst staat er in vers 20, laten we even vanaf vers 20 lezen. Spreuken 4 vanaf vers 20. Mijn zoon, mijn dochter, sla acht op mijn woorden, op het woord van God. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Bewaar ze diep in uw hart. Zie je staan? Ik berg uw woord in mijn hart. Waarom? Opdat ik tegen u niet zondige. De beste remedie tegen zonde in ons leven is Gods woord bewaren in ons hart. U kent die uitspraak wel, hè? Vroeger zei men bij de arts, one apple a day keeps the doctor away. One chapter each day keeps the devil away. Ja? Elke dag een hoofdstukje uit de Bijbel houdt de duivel op een afstand. Ja? Nou, hier staat, dat woord van God moeten we bewaren in ons hart, zodat wij niet zondigen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. En dan staat er in vers 22, want ze zijn leven voor wie ze vinden. Genezing voor hun ganse lichaam. Moet je nagaan. Dat het woord van God in ons hart ook invloed heeft op ons lichamelijk welzijn. En dan staat er in vers 23, en daar is het mee om te doen, in het stukje, behoed, daar heb je zelf, datzelfde woordje, bewaak. Bewaak je hart boven alles wat te bewaren is. Want vanuit dat hart zijn de oorsprongen van het leven. Elke daad, elke handeling van ons leven, alles wat wij doen, weet u waar dat uit voortkomt? Uit ons denken. Voor ons denken, voor onze daden gaat het denken vooraf. Het begint bij ons denken. En dan doen we het. Kan niet anders. Elke daad wordt voorafgegaan door onze gedachten. En waar komen onze gedachten vandaan? Uit ons hart. Ziet u hoe belangrijk het is? Dat in dat hart de woorden van God bewaard worden. Bewaar je hart. U heeft misschien wel eens een keertje op de intensive care gelegen, op de hartbewaking. Dan wordt die pomp in de gaten gehouden. Maar nog belangrijker is het om jouw hart te bewaren. Want vanuit jouw hart komen alle daden voort. Daarom bewaar je hart. En dan staat er ook hier heel duidelijk, bewaar je hart. Hoe mogen we dan denken? Hoe wordt ons denken, hoe wordt ons denken dan voorgesteld? Je kunt op een gegeven moment zeggen, ja, ik kan mijn gedachten niet onder controle houden. Ik denk soms aan dit en ik denk soms aan dat. Maar weet je, ons denken komt voort vanuit ons hart. We kunnen en we mogen ons denken beïnvloeden. Behoeden, bewaken. En je kunt niet zomaar al je gedachten gewoon de vrije loop laten. Je moet je gedachten soms eens eventjes vastpakken en zeggen, oh nee, dat zijn niet de dingen waar ik aan moet denken. Die gedachten. Hoe moeten we dan bedenken? Hoe leert de Bijbel ons denken? Er staat in de Romeinenbrief dat wij vernieuwd worden door de vernieuwing van ons denken. Vanuit onze relatie met Christus. Omdat ons hart veranderd is. Nou, er worden hier 7 dingen opgenoemd hoe we mogen denken. Laten we even lezen. Vers 8 en 9, daar staan ze. Of eigenlijk vers 8 alleen al. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend en al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Dat is denken, zoals de Bijbel het van ons vraagt. Al wat waar is, waar denken, niet in leugen denken, niet onrealistisch denken, maar realistisch denken. Vanuit de waarheid, vanuit Gods woord. En niet vanuit de leugen denken. Waardig denken in plaats van neerbuigend denken naar andere mensen om ons heen. Rechtvaardig denken in plaats van oneerlijk denken of onrechtvaardig denken. Rein denken in plaats van onrein denken. En allerlei onreine gedachten voeden door dat wat je misschien ziet via internet of de televisie. Rein denken. Beminnelijk denken in plaats van liefdeloos denken over de ander. Welluidend denken in plaats van lasterlijk denken over anderen. Deugdzaam denken in plaats van lafhartig denken. Dat is het denken waar we opgeroepen worden, waarvoor we opgeroepen worden hier in de Bijbel, om zo te denken. Te denken vanuit de Bijbel vanuit het hart dat door God gevuld is met zijn woord. Dat is Bijbels denken. Dat brengt ons de weg, dat opent voor ons de weg naar vriendelijkheid en naar blijdschap. Wees blij in de Here. En dan zegt Paulus hier aan het laatste stukje, wat je nou van mij gehoord hebt. In deze brief, en toen ik bij jullie was, mensen, vergeet het niet. Breng het in toepassing. Ga het doen. En weet je, dan zul je gaan ervaren dat de God des vredes zal met je zijn. Dan hebben we die relatie met hem. Hij zal met je zijn. Wat geweldig dat Paulus ons laat zien door dat wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, dat wij ook door het lijden en sterven van Christus ook in ons denken veranderd worden. Omdat hij ons hart verandert door zijn genade. Amen. We kunnen u nooit genoeg danken, Heer Jezus, voor dat offer wat u gebracht hebt aan het kruis op Golgotha. Heer, dank u wel dat u al zo'n 2000 jaar daarvoor gezegd hebt, de Heere zelf zal voorzien in een offer, ten brandoffer. En daar op die berg, Heer, daar heeft u inderdaad voorzien in het brandoffer, wat eens en voor altijd de zonde uitdelgt. Heer Jezus, dank u wel voor de weg die u gegaan bent. Dank u wel voor uw woord, waar u ons hart mee wilt vervullen. Heer, en als u ons hart vult met uw woord, dan gaan we anders denken. Dan gaan we anders handelen. Dan gaan we ons anders voelen. Dan worden we blijde christenen. Blijde christenen in een wereld waarin de somberheid steeds meer toeslaat. Heer, dank u wel dat u ons geroepen hebt om ons te verblijden in u, Heer Jezus. Niet in de omstandigheden, die zijn lang niet altijd om je te verblijden, maar onze vreugde te vinden in u, Heer Jezus. Heer, wilt u ons dat krachtige leven geven, dat vriendelijke leven, dat andere leven, Heer, waardoor anderen, dat we een aanstekelijk christenleven leiden, waardoor anderen ook een verlangen hebben om zo te zijn. Heer, dank u wel voor deze dag, voor vanmorgen, voor vanavond. En wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis? Ook de week die voor ons ligt, Heer, wilt u er maar bij zijn? We hebben het gelezen, Heer, de Heer is nabij, waar we ook naartoe gaan, wat we ook doen, Heer, u bent erbij. En laat het zo zijn, Heer, dat we bedenken wat waar is, wat waardig is, wat liefdevol is, wat rein is, Heer, wat deugd heeft, wat lof verdient. Heer, wilt u ons leren om zo te denken vanuit een hart dat vol is van uzelf. Heer, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar afsluiten met Johannes de Heer 784. 784 Johannes de Heer. Dat is een prachtig lied. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. We zingen van dit lied de eerste drie coupletten, 1, 2 en 3 van lied 784, 1 en 2 voor de zegenbeden en het derde couplet na de zegenbeden. En mijn voorstel is om dat lied met elkaar staande te zingen, zo mogelijk. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige, liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen vanuit de hemel en wij voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.